Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan met elkaar zingen Psalm 43, de versen 1 en 4. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. En dan 4, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. 43, de versen 1 en 4. De schriftlezing, gemeente, is uit de brief aan de Hebreeën, het 4e hoofdstuk. We noemden nu Hebreeën 4, al de versen, en we zingen in antwoord op de schriftlezing Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan, dewijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degene die het evangelie eerst verkondigd was niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zolang het tijden nagelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des merks, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten, en er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover de schriftlezing.
All gone now.
in gemeenschap met heel de christelijke kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij ons geloof en een ieder spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen de Heere bidden. Heere onze God, we zijn hier voor de tweede keer samen voor uw heilig aangezicht. En we hebben het uit uw woord gelezen. Dat woord van u, die Bijbel, waar we bij groot geworden zijn, die we al vele malen hebben horen lezen en die we ook mogelijk zelf lezen. Dat woord van u, dat is levend en krachtig. Zo zegt u het. Zo is ook de ervaring van het geloof. En Heere, dan worden wij door die enkele woorden ontdekt. Is dat woord dat ook voor u, voor jou? Wat heeft het nu gedaan in je leven? Is het tot in het binnenste van je bestaan gegaan? En Heere, dan zou het kunnen wezen dat we moeten belijden. Ja, uw woord is levend en krachtig. En het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Maar o God, wat is mijn hart toch hard en wat is mijn leven toch afkerig. Dat het is als een steen waar alles overheen gaat en niet doordringt. En nu zijn we hier, Heere. En dan bent u machtig om harde harten te verbreken, om zo uw woord door uw geest ingang te doen vinden. En dat wij ook de kracht van dat woord en het leven vanuit dat woord mogen leren kennen. Want daar gaat het toch om, Heere. Dit leven dat u ons schenkt, dit aardse leven. O, u geeft ons veel goeds en het past ons om uw naam daarvoor te danken. Maar we belijden het met de kerk van alle tijden, dat dit leven toch niet anders is dan een gestadige dood. En juist tegen het einde van het jaar, dan worden we ook zo bepaald bij alles wat vergankelijk is. En te midden van al die vergankelijkheid gaat het erom wat blijft tot in alle eeuwigheid. En Heere, dan kan het zo wezen, ook in het leven van uw volk, zoals we daarvan gezongen hebben, dat vlees en hart bezwijken. Maar dan verstomt het lied niet, maar dan mag het geloof doorzingen en belijden. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel en mijn eeuwig goed. Dat volk dat zo arm en ellendig is van zichzelf. O, wat heeft hij een rijke God. Een rijke Heer Jezus Christus. Een rijke borg en een zaligmaker. Maar uw volk moet het leren. Die rijkdom die ligt niet in ons, maar in hem. En we moeten uit hem bediend worden. Uit die volheid voor het eerst en bij vernieuwing. En zou u het dan zo willen maken vanavond? Heren, we lezen daarvan in uw woord. U doet soms de beker overvloeiende. En wil u dan schenken dat we zo bemoedigd en gesterkt worden. En dat uw woord, heren, tot eeuwige zegen zal zijn. Mocht het wezen voor een ieder van ons. Daar zijn zoveel noden, zoveel zorgen, zoveel vragen bij ouderen, maar ook bij jongeren. Is dat nu allemaal zo? En u weet hoe de boze ons kan aangrijpen en ons kan ziften als de tarwe. Maar verhoog de Heer Jezus Christus aan de rechterhand van uw Vader, gedenk de gemeente in uw voorbeden en in ieder van ons. En houd ons vast. U weet waar we mee te maken hebben als we straks weer thuiskomen. Misschien alleen en geen mens om mee te praten, maar dat we dan ons hart mogen uitstorten voor uw aangezicht. Wat bent u groot en wat bent u goed. Wat bent u ook een God van vergeving. Ja, Heer, u vergeeft keer op keer, uit enkel genade om Christus wil. En wat is het geweldig als we het zo ook mogen geloven en belijden. Ik geloof. De vergeving van zonden op grond van het offer van de Heere Jezus Christus. En zo dragen we elkaar aan u op, heel de gemeente en in ieder persoonlijk. De broeders van de kerkenraad en ook dominee van der Sluis met zijn vrouw en de kinderen. Heren, wat is het rijk om in uw dienst te staan. Maar ook een dominee die moet het van u en van uw geest hebben. Het woord moet voor hem open gedaan worden. En als dat dan zo open gaat, dan kan hij het ook aan de gemeente verkondigen. Zegen onze broeder en stel hem tot een rijke zegen. En zegen de broeders van de kerkraad en sterk ze, heren. En bekwaam ze door uw geest. En dat we van uw weg niet afwijken, nog aan de ene kant, nog aan de andere kant. Maar maak in uw woord de gangen treden van een ieder van ons vast. Heren, dan weten wij het waar u op aanwerkt. En we zullen ervan horen vanuit uw woord. O, laat het mogen zijn tot lering, tot onderwijzing en tot bemoediging. En wil zo hier alles in goede orde doen verlopen. Weer de boze. O, hij is in elke kerkdienst en overal waar uw woord verkondigd wordt, ook aanwezig. En hij stelt alles in het werk om juist dat goede zaad van het woord weg te pakken. Maar Heere, u bent almachtig en zo komen wij tot u. Gedenk ons. En ook al die plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. Het is misschien, heren, een andere evangelie. Open de ogen ervoor. En leer het over de gehele wereld. Een ander evangelie is er niet. En dat we ons voor dit evangelie ook niet schamen. Zegen het werk onder uw volk Israël. Heren, dat volk waar u al zoveel werk aan besteed heb en nog doet. Geef dat dat volk mag komen tot de kennis van de beloofde en de gekomen Christus, de Messias en zaligmaker. Opdat ze hun heil zullen zoeken en vinden in hem. En wat is dat dan geweldig. Hier zijn nog het onderscheid tussen Jood en niet-Jood. Maar straks die ene kudde onder die ene herder, dat ene volk van God. En dan gaat het ten volle in vervulling. Wat hier op aarde reeds beleefd wordt, waarvan uw woord spreekt. Dat volk is zalig, dat volk is gelukkig. Welks God de Heere is. In Christus
en door de geest. Hoor ons smeken. Laat er ook verwondering en dankbaarheid in ons hart zijn, dat u ons deze dag zo nog geeft. En zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 95, de versen 2, 4 en 5. 95, vers 2. De Heer is groot en heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven aards alle goon kan schenken. En 4, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. En zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostelijk woord. En verhart u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. 95, 2, 4 en 5. En nog even de collecte. En de derde collecte die is dus voor zitplaatsen. De andere zijn u bekend. De Heere zegene u en uw gaven. Na de prediking, gemeente, zingen we Psalm 36, het tweede vers. 36, vers 2. En u vindt de tekst in Hebreeën 4, het negende vers. Hebreeën 4, vers 9. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. De tekst, zoals u ziet, is uit de brief aan de Hebreeën. En jongelui, dat is niet alleen maar voor jullie een moeilijke brief, maar ook voor ons als ouderen. Het meest bekende zal zijn het 11e hoofdstuk. En daarin gaat het over het geloof in zijn kracht en volharding. En dan krijg je dat 4e hoofdstuk. En wat is nu het kernwoord in dit 4e hoofdstuk? Nou, u leest dat al in het 3e vers. Over dat ingaan in de rust. En heel die eerste 11 versen, die zijn van die rust volg. Nou, die mensen toen, zo lang geleden, maar ook wij vandaag, midden in de jacht van het leven, heeft een mens behoefte aan rust. Vooral aan echte rust. En dan spreekt reeds dat eerste vers van de door God beloofde rust. En het taalgebruik zoals we dat hier hebben, laat ons duidelijk zien dat die belofte van de Heere er ook nu nog is. En dat wordt dan onderstreept in die versen die volgen. Maar daar is tevens de waarschuwing. De waarschuwing, gemeente, om niet achter te blijven. En zo is er tevens de opwekking en de aansporing om in die beloofde rust te mogen delen. En dan zegt hier vers 11, Gods woord tot in ieder van ons. Dat levende woord van de Heere God. Laat ons, hoort u het? Laat ons, ouderen en jongeren, laat ons benaastigen om in die rust in te gaan. En de waarschuwing, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. En zo krijg je dan de tekst, die ons spreekt van de rust voor het volk van God. En dat is dus het thema, de rust voor het volk van God. De belofte en de opwekking. De belofte en de opwekking. Nou, het is een hele eenvoudige tekst. Als je vader of je moeder vragen waar ging het over, en dan zeg je maar, over de rust die er blijft voor het volk van God. En het is heel duidelijk dat wij hier met een belofte te maken hebben. Want wat de tekst zegt, dat ziet op de toekomst. En wat dus in verband houdt met de toekomst, dat is duidelijk een belofte. En dan ziet u dat in die gelezen verzen, die eerste 11 verzen, in onze vertaling, dat woord rust elke keer hetzelfde is. Maar hier in de tekst, en dat is jammer dat dat in de vertaling niet uitkomt, er wordt een ander woord voor de rust gebruikt. Dat gebruikte woord in die voorgaande versen en ook in de versen die erop volgen, dat doet denken aan een rustpauze. Nou, dat weet u wel, op je werk, een koffiepauze, een rustpauze. En de jongens of meisjes op de scholen, dan heb je kortere en langere pauzes. En na zo'n pauze, een onderbreking, ga je dan weer verder met je schoolwerk of met je andere werk. En dat woord dat dus je zou kunnen vertalen met een rustpauze, dat wil ons eigenlijk leren. De Heere die geeft hier reeds iets van die rust. Maar dat is nog niet het eigenlijke. En dan mag ik u daarop wijzen. Dat werk van de Heere God van de schepping in 6 dagen, dat was zeer goed. Maar toen God rustte, toen was dat nog aan het begin. En zo wordt dus in dit hoofdstuk de lijn getrokken, helemaal vanaf het begin, door de geschiedenis heen en dan zo naar het einde. En dan krijg je dus de tekst. En zoals ik zei, daar wordt een ander woord voor rust gebruikt. En dat gebruikte woord komt uit het Hebreeuws. En de apostel die heeft het geleid door de Heilige Geest in het Grieks gevormd. En letterlijk staat hier in de tekst, er blijft dan een sabbatismos. Hoort u het? Een sabbatismos over voor het volk van God. En in dat woord sabbatismos, daar hoor je het woord sabbat in. Dus in de tekst gaat het maar niet over de rust na 6 dagen werken en dan de 7e dag als rust. Maar in de tekst gaat het over de eeuwige sabbatsrust. En daartoe worden die Hebreeën in dit hoofdstuk en in de tekst nu aangespoord. En die mensen hadden het echt niet zo gemakkelijk. Als je naar het 10e hoofdstuk kijkt, dan zie je dat ze te maken hadden met vervolging. Die mensen die werden van hun goederen beroofd vanwege hun belijden van de Heer Jezus Christus. En zo waren die dus in hele moeilijke omstandigheden. En vanwege die druk, die vervolging, die moeilijke omstandigheden, vertonen zij in hun leven tekenen van geestelijke verslapping. Deze mensen, die hadden blijkbaar het leven door het geloof in de Heer Jezus Christus zo anders voorgesteld. En wat doet dan de apostel als deze mensen geestelijk in de versukkeling komen? Nou, dan gaat hij ze onderwijzen en dan gaat hij ze bemoedigen. Maar dat moeten we niet vergeten. Dat hoort ook bij de prediking. Het vermaan, de waarschuwing. Centraal in deze brief staat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. En dan maakt de apostel in deze brief, die toch wel een beetje moeilijk is, duidelijk vanuit de verschillende gezichtspunten hoe in Christus al de beloften en heel het Oude Testament hun vervulling vinden. En Gods werk in Christus is volkomen. En dat wordt onderstreept en door dat rustmotief, zoals we dat vooral in het eerste 11 versen hier hebben. En dan herinnert de apostel deze mensen eraan dat de Heere de belofte gegeven had zo lang geleden aan het volk van Israël. De belofte van het land Kanaan. Dat goede land. Een land vloeiende van melk en honing. En dat land is het land van de rust. En God heeft zijn volk verlost met een krachtige hand uit de slavernij en de verdrukking van Egypte. En geleid door de woestijn en na 40 jaar omzwerven, komt het dan in het beloofde land, in het land van de rust. Maar dan maakt de apostel aan het slot van hoofdstuk 3 duidelijk dat dat volk dat de belofte van God ontving, dat zoveel van dat volk in het beloofde land niet zijn ingegaan. En waarom, gemeente, konden die velen in dat goede land niet ingaan? Waarom? Het wordt in 2 woorden gezegd. We hebben echt niet zoveel woorden nodig, hoor. Als we de schrift maar laten spreken, weet je wat ze buiten hield? En weet u wat de mensen buiten het koninkrijk van God en buiten die eeuwige sabbatsrust houdt? 2 dingen, mensen. De ongehoorzaamheid en het ongeloof. Dus ongehoorzaamheid en ongeloof. En u weet dat toch wel, en jullie toch ook, jongens en meisjes. Toen ze aan de grens van dat land gekomen waren, Toen wilden ze terug naar Egypte met zijn vleespotten en met zijn slavernij. En ze wilden Mozes doden, de leider, Gods leider doden. En Jozua en Caleb stenigen. In hun verbittering hadden ze geen oog en geen vertrouwen in de Heere en in zijn belofte aangaande het land van de rust. En zo zegt de apostel hier waarschuwend, niet alleen tot de Hebreeën, maar ook tot ons hier in de kerk en tot u die meeluistert. Denk er toch om, wat de oorzaak is van dat buitenblijven. En dat het u, dat het jou niet vergaat als iemand van hen. Het zal wat zijn, gemeente, om in je ongeloof en ongehoorzaamheid volhard te hebben. En dan buiten te staan, dan voelt u wel. Hè? Je kan hier met allerlei argumenten komen en dan kun je nog een beetje op de been houden. Maar als je straks zal staan voor de levende God, dan heb je geen enkel excuus meer. En diezelfde waarschuwing, zoals die naar Israël toe verwoord is, en naar die Hebreeën, die komt dan ook naar ons. Het gaat nu om die, niet meer het beloofde land als land van de rust, maar het gaat om de eeuwige Sabbatsrust. Och, zeker dat aardse Kanaan was een goed en rijk land. Maar hoe ging het met dat volk toen het daar kwam? Met dat deel dat ingegaan is. Nou, ze waren steeds weer ongehoorzaam. En ze verlieten de Heer en dienden de afgoden. Wat was er in dat beloofde land nog veel strijd. Heel het Oude Testament is er vol van. En in de hoofdstukken 3 en 4, daar citeert de apostel Psalm 95. Die psalm van David. We hebben er enkele versen van gezongen. En die dichter in 95, die vermaant dus het volk van Israël dat er nog die belofte is van dat die andere, van die volkomen, van die eeuwige Sabbatsrust. En daarom moeten zij zich niet verharden, maar ze hebben te strijden tegen de zonde, tegen het ongeloof en tegen de ongehoorzaamheid. Om hen straks in die eeuwige en die volkomen rust te delen. En zo spreekt dus de apostel hier in precies dezelfde geest. Daar gaat hij dus die mensen die het zo moeilijk hadden, gaat hij onderwijzen en terechtwijzen. En dan zegt hij, u moet het niet opgeven. U moet niet verslappen. Het gaat u waarschuwen, gemeente, voor de verachtering in de genade. Dat mag je tegenwoordig niet zomaar meer gebruiken. Want er zijn hier jongens en meisjes in de kerk die zeggen, ja dominee, verachter, wat is dat? Verachter in de genade. Dat zijn wel niet zo moeilijke jongens en meisjes. Dat betekent minder worden in de genade. En dan kom je dus, zoals ik het eerder zei, geestelijk in de versukkeling. En dan krijg je die geestelijke ingezonkenheid en die geestelijke doodsheid. En zo zegt de apostel hier ook tot ons. Denk erom dat het u niet vergaat zoals Israël. Maar waak ook dat je niet geestelijk in de verslapping komt. En dan ziet u toch wel de ernst van de zonde en van het ongeloof. Want dan delen wij niet in wat God belooft en wat hij uit genade om Christus ook schenkt. Dan delen wij niet in de rust, in die eeuwige Sabbatsrust, die er overblijft voor het volk van God. En dan zou je kunnen zeggen, waarom gebruikt nu de apostel dat andere woord tegenover al die andere woorden die hij gebruikt? Nou, in vers 4 wordt gewezen naar Gods scheppingswerk. En dat weten de jongens en de meisjes ook wel. In 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. En op de 7e dag heeft hij gerust van al zijn werken. En voor de 7e dag wordt dan in het Hebreeuws dat woord van Sabbat gebruikt. En op die rustdag is God met heel zijn schepping
tot zijn doel gekomen. En dan gaat de Heer alles overzien. Ook de mens. En dan staat er in Genesis 1 het laatste vers. En God zag alles wat hij gemaakt heeft. En ziet, het was zeer goed. Wat heeft God gedaan op de Sabbat? En dan mag ik het zo zeggen. Hij heeft zich verheugd in zijn scheppingswerk. Nou, dan krijg je tegelijk, gemeente, het doel van de rustdag, de zondag. Niet even uitblazen, niet even op adem komen. Maar je verheugen in die God. In wat hij gedaan heeft en wat hij nog doet. In zijn werken. En wat gebeurde en er kort na die eerste Sabbat. Toen is de zonde gekomen. En met de zonde kwam de onrust. Door hun ongehoorzaamheid aan Gods woord. Door hun zonde hebben Adam en Eva de onrust over zich gehaald. Nou, dat weten de jongens en de meisjes in de kerk ook wel. Hè? Doe je wel eens iets wat vader en moeder niet willen, ben je wel eens ongehoorzaam? En doe je ook wel eens iets dat God niet wil dat je doet? Wat gebeurt er dan? Ja, dan word je onrustig. En dat zegt de Bijbel. De zonde, die brengt onrust. Zo was het ook bij Adam en Eva. Dan gaan ze vluchten en dan gaan ze zich verbergen. En daar kort daarna, en dan krijg je die ontwikkeling van de zonde, de ontplooiing. En dan komt God met het oordeel van de zondvloed. En dan wordt heel de wereld bedekt met het water tot de hoogste bergen toe. Eén grote zee, vol onrust. Maar Noach en de zijne vonden rust en veiligheid in de ark. En daarna gaat God dan Abraham roepen om toch de rust, die eeuwige Sabbatsrust, te brengen. En Israël komt na 40 jaar rondzwerven in het beloofde land, in het land van de rust. Het zegt er allemaal iets over die echte rust. Waarom het gaat in de tekst. En de Heere Jezus Christus, die heeft hier op aarde het werk voor God en de mensen gedaan. Straks mogen we zijn komst herdenken, maar laten we niet vergeten dat aan het offer van het kruis heeft hij het offer voor de zonde gebracht. En heeft hij dat verlossingswerk, dat verzoeningswerk volbracht. En zo, geliefde, heeft Christus die rust die er overblijft voor het volk van God verworven. Dus die rust waarvan de tekst spreekt, dat is niet iets van ons, dat wij verdienen, dat wij ons waardig maken, maar dat wordt om Christus uit genade geschonken. En dan moet je dus goed weten wat met die rust bedoeld wordt. Niet maar even een pauze, een korte onderbreking, maar die eeuwige Sabbatsrust. En zo grijpt de apostel in de tekst terug naar het begin, toen God rustte van al zijn werken. En dan trekt hij zo door de geschiedenis die lijn. Komst. En waar gaat het heen? Stel je die vraag wel eens, waar gaat het heen? En hier in de tekst zegt het van, God werkt aan op die eeuwige, die volkomen Sabbatsrust. En zo zeker, gemeente, als God rustte op die eerste Sabbat, zo zeker blijft er een rust over voor het volk van God,
door het geloof in Jezus Christus. En die rust is maar niet niets doen. Maar die rust, dat is tot je doel komen. Je gaan verwonderen over de Heer, over zijn werk en over wat hij bereikt heeft. Het begint hier in dit leven. Als je door in de weg van bekering en geloof God meer mag leren kennen. Die rust die is er. In de gemeenschap, de geloofsgemeenschap met de Heer, door het verzoenende werk van Christus en zijn geest. En waar de schuld wordt beleden en wordt weggedaan. En waar het geweten niet langer aanklaagt. Daar komt de voorsmaak van die rust die er overblijft voor het volk van God. En als je zo tot rust mag komen in beginsel, en dan ga je ook verwonderen over wie de Heer is, over die genade, die barmhartigheid, die bewogenheid, die eeuwige liefde. En wat hij gedaan heeft in zijn Zoon, en waar hij nu op aanwerkt, die opzoekende zondaarsliefde. Heb je er wel eens over verwonderd dat je zegt, Heer, waarom is het op mij gemunt? Zoveel anderen, die gaat u voorbij. En dat je dus mag weten, hier in beginsel, maar straks die volkomen rust. Zo staat het in de tekst. Er blijft dan een eeuwige sabbatsrust over voor het volk van God. En dan moet u dus dat onderscheid zien tussen de rustpauze en die eeuwige, die volkomen, die ongestoorde rust. Als het goed is, dan rust je uit op een zondag. Zoveel andere dingen mag je laten. In de vakantie, jullie hebben weer vakantie, heb ik begrepen. Na de vakantie, dan begin je weer. Dan ben je dus door de rust niet alleen maar uitgerust, maar ook toegerust. Nou, hoe is dat dan? Wat is dan dat werk? In dat land van die eeuwige rust. Dat is God eeuwig en volkomen dienen. Met blijmoedigheid. Ongestoord tot in alle eeuwigheid. Hem verheerlijken. Hem de lof en hem al de eer geven. Paulus zegt het zo. Dan zal God zijn alles en in alle. Een gemeente, als ik daarover moet spreken, dan ervaar ik altijd die beperktheid van onze taal. Hoe kan ik dat voor u verwoorden? En hoe kan ik dat voor ouderen en jongeren duidelijk maken? Ik mag het zo zeggen, dat God drie enig het hoogste voor je zal zijn. En dat er niets meer tussen komt. Tussen God en je ziel. Maar die volkomen rust. Mag je daar wel eens iets van ervaren in de kerk? Mag het zo wel eens wezen? Ouderen, jongeren. Hier wordt de rust geschonken. En je zou het wel vast willen houden, maar je kunt het niet. Het kan ook zijn dat het thuis is, als je met dat woord van de Heere bezig bent. En het gaat voor je open. Of als je 's nachts eens wakker ligt, er zijn hier misschien wel mensen onder ons. Die misschien nog wel in de afgelopen nacht wakker gelegen hebben. En die het gezegd hebben, Heere, u bent mij alles. Maar je zou het wel vast willen houden, maar er komt nog weer zoveel tussen. Daar is die onrust en daar is die onvrede. Daar is de zonde en daar is je eigen verdorven hart. En dan moeten ook Gods kinderen het met smart beleiden. Dat ze zo menigmaal nog tegen de Heere en tegen zijn woord ingaan. En gemeente, dan is het zo troost. Dat God niet alleen in het leven van een zondaar begint, maar dat hij ermee doorgaat. En dat dat grote doel waar hij dan op aanwerkt. En wat is dat ook geweldig, hè? De Heere die laat je niet alleen uitrusten, maar die heeft ook een toegerust volk. Moet je je kinderen, moet je je man, moet je je vrouw misschien wel eens een beetje bij de kraag pakken. En zeggen, kom aan, het is zondag, naar de kerk. Of mag je zeggen, o man, o vrouw, wat een wonder. Mijn jongen, mijn meisje, het is vandaag weer zondag. En de Heere roept ons in zijn huis voor zijn aangezicht. Ik ben verblijd wanneer met mij. Eén dag is in uw huis, mijn Heer, dan duizend waar ik u ontbeer. Kijk, gemeente, hier in beginsel, maar straks volkomen. En daarom, wij moeten ons niet verkijken, hoor, aan alles wat nog moeilijk en alles wat nog tegen is. We zijn in deze wereld en we krijgen te maken met het lijden om Christus. Met de zorgen en de moeite. Maar juist te midden van alles, ook het verdriet. Als je een geliefde hebt moeten missen. Te midden van dat alles, zegt de tekst. Zij het niet vergeten. Maar daar is die eeuwige sabbatsrust. Die er overblijft. Dus gemeente in de kerk. Daar leren wij geloven als het goed is. In wat blijft. In wat stand houdt. Te midden van al de vergankelijkheid. Te midden van dood en het laatste gericht. Straks. Dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan krijg je de voltooiing. Dan is de duivel weg. Dan is de zonde er niet meer. Dan is de schuld weg. Dan zal er ook geen lijden en geen rouw meer zijn. Denk je er wel eens aan? Die tranen die hier geschreid worden vanwege je zonde. Maar ook vanwege het gemis van een geliefde. Dat God straks met zijn liefdevolle vaderhand al die tranen van de ogen zal afwissen. En dan zijn er ook geen vragen. En dan zijn er geen raadselen meer. Maar God zal zijn. Alles en in allen. We gaan naar het einde van het jaar toe. U weet hoe alles vergankelijk is. En te midden van al die vergankelijkheid, waar we zo op bijzondere wijze mee geconfronteerd worden aan het einde van het jaar, daar is die eeuwige sabbatsrust die blijft. Nou, is dat nou niet geweldig? Als je mag weten in je leven door genade van die sabbatsrust. Ja, 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 zegt u dan. Je hebt prachtige preek, hè? Of zegt u dat niet? Maar u, ik heb nog niks horen zeggen over dat volk van God. En daar zat u natuurlijk op te wachten. Nou, daar zijn we nu. Dan krijg je dat punt. Wat wordt bedoeld met dat volk van God? Nou, er zijn natuurlijk, ze zullen hier in de omgeving ook nog zijn. Mensen die zeggen, volk van God, dat is heel makkelijk. Alle mensen die naar de kerk gaan, die gedoopt zijn. En die trouw meeleven. Nou, daar ga je toch vanuit dat dat gelovige mensen zijn. En dat ze dus behoren tot het volk van God. Dus tot het volk van God behoor je als je gedoopt bent en kerkelijk meeleeft en er niets op je aan te merken is. Nou, dan heb je ook met de evangelische te maken. Die zeggen dat volk van God, nee, dat zijn de mensen die Jezus Christus in hun leven hebben binnengelaten en die hem hebben aangenomen als hun persoonlijke zaligmaker. Die daarna gedoopt zijn. Nou, dat is dus het volk van God. Die Christus hebben aangenomen en die gedoopt zijn. Ik kom zelf ook uit de Allerbeste Waard, Papendrecht. Daar veel veranderd, maar ik herken dat nog wel. En uit mijn jeugd ook, dan zijn er ook van die mensen die zeggen, volk van God. Dat zijn die paar mensen in de gemeente die daarvan kunnen spreken.
wat God gedaan heeft in hun leven. En dan heb je gewoonlijk maar een hele kleine kring. Ik zou er nog meer kunnen noemen van die voorbeelden, maar laat dat maar genoeg zijn, gemeente. Dus iedereen, of heel weinig, dat is dan de andere kant, of zoals je dat in de evangelische kringen hebt. Maar daar zijn we er nog niet uit. Want dan heb ik nog niet gezegd wat er bedoeld wordt met het volk van God. John Owen, een puritein in het Engels. Ik verwonder me altijd weer over die mensen. Eenvoudig wijs. Met de wijsheid van boven begiftig. En die zeggen heel eenvoudig het volk van God. Dat is het volk dat de belofte van God heeft ontvangen. Dus wie de belofte van God ontvangt, behoort tot dat volk van God. Nou, u weet wel van het volk Israël. Paulus die wijst erop in 1 Korinthe 10. Al dat volk was onder de wolk. En allemaal zijn ze door de zee heen gegaan. En allemaal ontvingen ze de belofte van de Heer van het land van de rust waar hij ze naartoe leidde. Dat mag ik zeggen, op grond van het woord van de levende God. U hebt een plaats in het midden van het volk van God. En u hebt de belofte van de Heere gekregen in zijn woord. En die belofte is bevestigd bij de bediening van de doop aan je voorhoofd. Toen heeft God het zegel eraan gehecht. Je behoort bij mijn volk. En daar moeten wij niet over twisten, gemeente. Of de belofte voor ons is, dat zegt de Heer in zijn woord. Maar een belofte moet vervuld worden. Denk maar aan de jongens en de meisjes in de kerk. Hebben je vader en je moeder wel eens wat beloofd als je jarig bent? En wat doe je dan? Dan ben je niet tevreden met de belofte, dat vind je wel fijn. Maar dan zeg je, papa, mama, je vergeet het toch niet wat u mij beloofd heeft. Het gaat bij de belofte om de vervulling. Dus die belofte moet ook in ons leven vervuld worden. Die moet, dat beloofde goed, dat moet je ontvangen, dat moet je kennen en dat moet je beleven in je leven. Want mensen, je kunt de belofte op zak hebben. En dat gebeurt ook in onze tijd. Mensen die met de beloften op zak lopen. Maar dan zit je alleen maar in je zak. En kijk, dat is ook altijd de leer geweest van onze kerken. Dat de belofte is voor ons. Maar die belofte moet in ons leven vervuld worden. En vandaar dus die klem ook hier. Ziet erop toe. Je hebt wel de belofte van de Heer ontvangen. Maar zie erop toe dat het je niet vergaat zoals Israël. En dat je de vervulling van de belofte zal missen. En dat, gemeente, moet juist in de gemeente verkondigd worden. En dat je weet, als een mens verloren gaat, als een mens eeuwig buiten zal staan, dan ligt dat niet aan de Heere, maar dan ligt dat ten volle aan die mens, omdat hij in zijn ongeloof en in zijn ongehoorzaamheid volhard heeft. En daarom, beste mensen, o, ik bid je van Gods wegen, zie er nog op toe en wees er toch werkzaam mee, dat u zegt, Heere, u hebt de belofte aan mij gegeven, maar vervul die belofte in mijn leven. En wat ga je dan kennen? Als de Heere zijn belofte in je leven gaat vervullen, dan ga je verstaan wat er bedoeld wordt met die rust die er overblijft voor het volk van God. En dan leer je jezelf kennen. In je zonde, in je onwaardigheid. En dan ga je de oorzaak zien van die onrust in je leven. En dan zeg je, Heer, het ligt niet aan u. Want u werkt erop aan om het op de rust te brengen, de echte rust. Maar in mezelf. En dan kan het wezen dat God met je wegen gaat waar je het niet mee eens bent. En wat komt er dan soms zo in je leven openbaar? Het is maar goed dat de mensen het niet weten. En daarom, gemeente, tot het volk van God behoren, dat is geen verdienste. Maar dat je het leert. Wat we vanmorgen gehoord hebben,
God is van eeuwigheid bewogen geweest over zulke mensen. En die God die tot Adam kwam en hem opzocht, die zegt, die heeft ook mij hier in Nieuwpoort of waar u ook woont, die heeft mij opgezocht, ondanks mijn schuld en mijn verlorenheid. En hij is vol ontferming over mij bewogen. En dat hij je door zijn geest, dat gesloten hart, dat hart dat niet ontvankelijk is, dat hij dat gaat vernieuwen, dat hij dat gaat openen en dat het ontvankelijk wordt. En dat je het ook leert, ik mag het bij Christus zoeken. En dat je mag komen met lege handen, om het vanuit zijn doorboorde handen te ontvangen. Dat volk van God, die leren wat Johannes de Doper geleerd heeft. Hij, Jezus Christus, moet wassen. En ik moet minder worden. En de mensen zeggen wel eens, ik ben alles kwijt. Nou, ik zeg gefeliciteerd. Want daar is de geest mee bezig. Om onze handen leeg te maken. Opdat er zo plaats zal komen voor Christus. In al zijn volheid en zijn rijkdom. En dat je het dan niet meer in jezelf zoekt. En niet meer van wie ook verwacht. Maar van hem alleen. En voor dat volk van God is Christus gepast. En is Christus dierbaar. En dat volbrachte werk van Christus. Dat is de rustgrond. Dat is het fundament. En daarop bouwt nu de Heilige Geest. Hij verlost, hij vernieuwt, hij heiligt, hij leert ons. En dat kan best wezen dat je niet veel kan zeggen. We moeten altijd goed onderscheid hebben. Er zijn van die mensen die kunnen toch zo praten. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet zo kunnen. Maar dat je wel iets mag kennen van Gods werk in je leven. En dat je zegt, Heere, ja, dat mag ik nu weten, die belofte. En wil het dan maar in al zijn volheid en rijkdom in mijn leven vervullen. Nou, wat zoek je nu in de kerk? Dat is heel praktisch. Waarom ben je vandaag 2 keer naar de kerk gekomen? Wat zoek je? En wat verwacht je? Is dat alleen maar even de pauze? Even een gevoelige aandoening? Om dan zo weer verder te gaan. Of zeg je, nee, Heer, het was me nog niet helemaal duidelijk, maar nu is het me vanavond duidelijk geworden. Het is me om die rust te doen. Die te midden van al de vergankelijkheid en de onrust. Die rust die erover blijft voor het volk van God. Een gemeente, dan kom je zoals je bent. Met je vreugde. Met je verdriet. Met je schuld. Met je noden. Met je zorgen. En dat dan de Heere door zijn geest. En door zijn woord. Je tot die rust brengt. En tot die overgave aan hem. Dat je mag weten, hij is begonnen, hij gaat door. En hij zal het voltooien. En dan straks. Dan word je hier uit dit leven weggenomen. En dan laat je een lege plaats achter. En er zullen zulke mensen zijn. Maar dat je met een zeker heimwee erna uit kan zien. Dat je zegt, man, vrouw, je... Kind, je bent me voorgegaan. Wat zal dat zijn, gemeente? Om in die eeuwige rust volkomen te delen. Het is wel sterk gericht op de toekomst. Maar het bevat tevens een opwekking voor het heden. Dat staat hier ook. En het is de Heilige Geest, zegt hoofdstuk 3, vers 7. De Heilige Geest zelf zegt ons heden. Ja, mensen, dan kan je toch niet naar huis gaan en morgen gewoon weer er niet meer aan denken. De Heilige Geest heeft gesproken. En de Heilige Geest zegt tot een ieder van ons. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Zoek toch de Heere. Jongelui, zoek hem in je jeugd. en zoek de vervulling van Gods belofte in je leven. Verwacht het van hem. De apostel die zegt, laat ons dan ons benaarstigen. Het is gave van God aan de ene kant, maar dat andere moet er ook in al zijn volheid gepredikt worden. U wordt geroepen van Gods wegen en jij om je te benaarstigen om in die rust in te gaan. En waaruit zal dat dan blijken? Dan ga je je bekeren van die twee dingen, weet je het nog? Wat hield die mensen buiten? Ongeloof en ongehoorzaamheid. En dan zeg je, zie je dat volk van Israël? En dan zeg je, o God, bewaar me ervoor. En bewaar me kinderen ervoor. Bewaar de gemeenten ervoor. Dat we ook van ons eenmaal zou moeten gelden. En hij of zij heeft niet kunnen ingaan vanwege de ongeloof. Want er is de belofte. Maar de belofte heeft ook een keerzijde. En dat is de bedreiging. O gemeente, als ik eraan denk, als ik zo u voor me ziet, ook jullie op de galerij. Het zal toch wat zijn, hè? Om niet in te kunnen gaan en niet te kunnen delen in de rust, die eeuwige sabbatsrust die er overblijft voor het volk van God. En dat zal altijd eigen schuld zijn. Het is genade en die weg van ons, van onszelf, dat is de weg dus van de ondergang. En zo komt de Heer in zijn woord tot ons. En die legt als het ware zijn doorboorde hand in het woord op je. En die ziet je aan. En dat die zegt, weet je wel, welk een groot voorrecht het is. Om tot de gemeente te behoren. Om te midden van dat volk van God een plaats te hebben. Die opwakking, die, zoals we die in de tekst hebben, die is prachtig verwoord. In wat de catechismus zegt over het vierde gebod. Het sabbatsgebod, ja. Dat ik zal rusten van mijn boze werken. Ja. En God in mij laten werken door zijn geest. En zo in dit leven de eeuwige sabbat aanvangen. Ja. Rusten van mijn boze werken. Dat betekent ook het tegenstrijdig. Ja. En door dat werk van de Heere in je. Leer je dus wie God is in en om Christus en wat hij bereid heeft. En wat is het dan geweldig als een mens mag weten van de verandering in zijn leven. Maar je moet niet alleen maar wedergeboren en bekeerd worden, mensen. Je moet ook geheiligd worden. En we moeten aan het beeld van Christus gelijkvormig gemaakt worden door de geest. En ik merk dat in Vlaardingen ook bij hele oudere mensen die echt de Heeren mogen vrezen. Maar dat je zegt, oh wat van die oude mens. Wat is dat toch taai en weerbarstig. Maar geweldig, hè? Dat ondanks dat de Heeren doorgaat. En zo bijbels gezien is de Sabbat van geweldige betekenis. Nou, we hebben hier twee maal mogen zijn en dat was ons goed in Nieuwpoort. Wat was het voor u? Wat was het voor jou? De dominee moet zich voorbereiden voor de zondag. Hè? Maar u, jij? Ja, ik zou wel even langs willen komen en tegen je zeggen, jij jongeren daar op de galerij of die ouderen. Hoe heb je gisteravond de zaterdagavond doorgebracht? Misschien op visite geweest tot heel laat. En toen nou maar net op tijd je bed uit. Hè? Ja, gemeente, dan voelt u toch wel aan. Hè? Dat is niet juist. Ik ga geen voorschriften geven hoe u de zaterdagavond moet doen. Maar ik zeg wel, we moeten ons voor en toe bereiden. Je ziet soms van die geploegde akkers. En pas als ze geploegd en geëcht zijn, dan wordt erin gezaaid. Er moet ook een toebereide akker zijn in ons leven. En dan zie je ook dat de Heere dat wil zegenen. Dan ga je daarna uitzien. En dan komt daar ook dat verlangen. En dan kan het soms zo zijn, ik zeg niet dat dat elke zondag zo is, maar dan kan dat soms zo zijn, hè, dat je zegt, nu versta ik het. En dat je misschien beschaamd bent omdat je zegt, ach, ik was al tevreden als ik iets van de rustpauze had. Maar nu iets te mogen kennen van de vervulling van Gods belofte, dat je mag smaken en proeven wie de Heer is en wat hij bereid heeft. Die eeuwige Sabbatrust. En dan ziet u wel van welke geweldige betekenis dat is voor het heden. Want dan kun je zomaar niet je eigen gang gaan. En dan ziet u toch heel duidelijk dat slordigheid in het geestelijke leven, dat is heel nadelig. Dat is de oorzaak, gemeente, van de geestelijke ingezonkenheid in de tijd, in onze tijd. En nu komt de Heer tot ons met zijn onderwijs, met zijn vermaan, met zijn waarschuwing, met zijn opwekking. En dan zegt hij tegen een ieder van ons, door zijn woord, door zijn geest, laat ons dan ons benaderen om in die rust in te gaan. En dat je er hier iets zo van mag beleven en dan straks. En wat dat zal zijn, gemeente, dat kan ik u niet zeggen. Maar laten we met elkaar bedenken wat God belooft. En laten we met elkaar zoeken de vervulling van de belofte. Hier nog in beginsel. En dan straks. Dan gaan we ervan vol verwondering van zingen. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Het vette van uw huis, niet het magere, gemeente. Het vette van uw huis door Christus en de Geest. Amen. 36, het tweede vers.
Thank you.
Aan het einde van deze dienst zeggen wij u hartelijk dank dat u ons uw woord hebt gegeven. Dat levende, dat krachtige woord van u. Dat woord dat ons spreekt over te midden van alles wat vergaat, van datgene wat blijft. Die eeuwige Sabbatsrust voor het volk van God. En dat volk, heren, dat kan zo menigmaal nog de vraag stellen aan zichzelf. Behoor ik er wel toe? En dan zegt u, ja, je hebt de belofte van God ontvangen. En dan maakt u ons bezig aan de genadetroon. Dat we zeggen, Heer, ik heb het niet verdiend, ik heb er geen recht op. Maar vervul uw belofte in mijn leven. In het leven van mijn man, van mijn vrouw, van de kinderen, van de kleinkinderen. Zou u dat willen doen, heren? In het leven van een ieder van ons. En zo mogen we ook van hier gaan. Wat is het geweldig. Wie u bent. En wat u bereid hebt en wat u schenkt in en om de Heer Jezus Christus. Ga zo met ons, breng ons veilig thuis. En heren, ook als het eenzaam is, als we misschien ook tegen de komende kerstdagen en de jaarwisseling opzien, dat het dan ervaren mag worden, dat u de getrouwe bent en blijft en dat u van ons af weet. En dat u zo ook wil bemoedigen en sterken. En wil u ook geven gezegende kerstdagen. En dat we ook in het nieuwe jaar het mogen weten, maar de Heere die gaat met ons mee en die zal ons leiden en die zal zijn werk ook in mij voleindig. En wat zal dat dan eenmaal zijn, dat einde van al die wegen van u. Heb dank, Heere. En u zij de lof en de eer. En doe ons in vrede van hier gaan. Help ons, sterk ons. Laat ook uw zorg gaan over de gemeente. En zie ons aan in de Heer Jezus Christus uit genade. Amen. We gaan zingen de laatste psalm. U kent die psalm wel, het vrome volk, van die wens van dat volk. Maar als je nu Romeinen 8 ernaast legt, dat mag je ook doen. Een psalm hebt, een schriftgedeelte ernaast leggen, Romeinen 8. Er wordt van dat volk gezegd, ze zijn erfgenamen God. En mede erfgenamen van Christus. En als God dat volk in die rust toe delen, gemeente, dan wordt niet alleen maar de wens verkregen, maar dan wordt ook de erfenis ontvangen. 68 vers 2.
Ga nu heen in vrede, gemeente, en ontvang de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.